Zo, goedemorgen. Als iedereen kan plaatsnemen, dan kunnen we beginnen. Van harte welkom iedereen. Op deze warme dag. Gelukkig is het al een beetje aan het afkoelen. Gisteren was het warm en eergisteren nog meer. Dus we zijn dankbaar dat het toch wel een beetje koeler is. Maar ik wil eerst beginnen met iets voor te lezen in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 4. Een dankzegging voor de genade van God. En ik denk dat wij als evangelische christenen dat echt mogen bewust van zijn. Dat we genade van God hebben ontvangen en dat we daar ook echt dankbaar mogen voor zijn. En Paulus was zich daar ook bewust van. En dat schrijft hij dan ook bij het aanschrijven van met de brieven naar de gemeente van: ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Alleen in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden, in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het aan u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. En er staat hier in feite heel wat in, maar ik wil nogmaals benadrukken dat er staat: terwijl u op de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. We verwachten nog steeds op die openbaring van de Heere Jezus Christus, dat hij terugkomt en dat wij opgenomen zullen worden. Maar ook dat wij inderdaad onberispelijk zullen zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. Dat het echt een bemoediging mag zijn. En dat we daar ook elke dag opnieuw weer bewust mogen van zijn welke genadegave de Heere Jezus ons heeft gegeven. En dan staat erbij: God is getrouw. Ik hoop dat we dat echt mogen erkennen, dat we mogen zeggen inderdaad: God is getrouw, door wie u geroepen bent tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. En we gaan dat ook vanmorgen doen. We gaan de Heere Jezus aanbidden. We gaan hem alle eer en lof geven. Hem door onze liederen ook de dankzegging brengen. We gaan ook stil worden in gebed, omdat we hem kunnen danken voor hetgeen dat hij doet in ons en voor de genade die we krijgen. We hebben zoveel redenen om dankbaar te zijn. Maar ik wil eerst beginnen met gebed. Dan gaan we naar 4 liederen zingen. Dan is er het kindermoment, de preek, dan nog een lied en dan zijn we op het einde van onze dienst. Zo, Heer Jezus, wij zijn in uw naam hier. Heer Jezus, we danken u dat we inderdaad uit deze korte tekst mogen bemoedigd worden. We hebben zoveel ontvangen, Heer. We mogen met dankzegging komen. En we worden nog onberispelijk gemaakt tot de dag dat u ons komt halen. Heer, dank u wel voor deze geweldige voorrechten. Heer, wilt u ons klaarmaken? Wilt u ons ook deze voormiddag, dat we inderdaad mogen gefocust zijn op u, Heer, dat al die dingen die op ons afkomen, van alle dag eventjes langs de kant mogen zetten, zodat we alleen op u mogen gericht zijn. Want u bent het waard, Heer. Dank u wel. In de naam van Jezus. Amen.
We gaan het eerste lied samen doen en we gaan het eerste lied recht staan. Zoek eerst het koninkrijk.
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. Halleluja, halleluja. Halleluja.
Jesus, you verdient alle Glorie.
Jezus, u verdient. Jezus, u verdient. U alleen verdient alle glorie. Jezus, u verdient. Jezus, u verdient. U alleen verdient alle
de morgen, werd het de zegen. Zo, de kinderen mogen naar voren komen. Goedemorgen iedereen. De vorige keer dat ik het kindermoment deed, ging het over horen en luisteren. Weten jullie nog wat het verschil is tussen horen en luisteren? Het was een beetje moeilijk, hè?
Je hoort bijvoorbeeld... Je hoort iets van iemand en je luistert aandachtig naar iemand.
Ja, inderdaad. En aandachtig, dus dat betekent dat je er ook iets mee gaat doen. Nu, vandaag gaat het over zien. Zien en niet zien. Hier in de kerk geloven we in God. Kunnen wij God zien met onze ogen?
Nee,
inderdaad. En toch geloven wij in God, ook al kunnen we hem niet zien. Hoe zouden we dat kunnen doen? Hoe kun je eigenlijk toch iets merken van God, iets figuurlijk zien van God, ook al kunnen we het niet zien met onze ogen? Hoe doen wij dat geloven?
Je ziet wat God doet.
Inderdaad, je merkt dingen van God. Wat hebben we nog dat wel zichtbaar is van God? Iets om te lezen.
De Bijbel.
Ja, de Bijbel. En wat hebben we nog? Ja. Jezus, inderdaad, het werk dat hij gedaan heeft, dat lezen we in de Bijbel. Maar wat hebben we nog? Wat kunnen we nog zien? De schepping, de natuur, inderdaad. En wie zit er hier allemaal?
Mensen.
Ja, we hebben elkaar. Ik heb iets meegebracht. Hier staat eigenlijk een beetje de definitie op van geloven. Zien jullie hier woorden op? Nee? Oké. Okay. De tieners hebben al... Ja, een beetje. Maar het is niet zo zichtbaar. Hè? We gaan een hulpmiddel gebruiken om dat wat zichtbaarder te maken. Jullie mogen hier naar hier komen. Ik ga hier een beetje bescherming opleggen.
pad.
En ik ga de eerste keer voortonen. Kom maar wat dichter. Kom maar wat dichter dat jullie het goed zien. Ja, weet je al wat dat erop staat? Dus we gaan hier de vijf borstelen doen. Opletten voor jullie kleren. En dan gaan we zo bovenaan.
Hoe heb je erop getekend? Mijn lijn.
Dus niet te veel overlappen. Goed. Na elkaar. Laat het hier weg.
Hoe doe je dat? Ik toch niet. Hoe teken je dat? Is dat mijn lijn? Ik snap niet hoe je dat tekent.
Ik ga het straks verklappen. Goed. Sta maar in een rijtje achter hem. Zo ligt hij hier nou. Het is een hele lange zin. Nog vier woorden. Er mogen al twee volwassenen of drie volwassenen naar voren komen om te helpen vasthouden, alstublieft. Dat is een echte zin. Ik hoor hier... Ja. Wie wil dat ik hier lezen van de kinderen?
Het geloof is een vaste grond van dingen die je hoopt en bewijs van dingen die je niet ziet.
Die tekst staat in Hebreeën 11, vers 1. En dat is eigenlijk wat geloof is. Het is een vaste grond van dingen die je hoopt en een bewijs van dingen die je niet ziet. We gaan nu het kinderlied zingen met elkaar. Het kinderlied is... leg maar rust op de grond. Ik denk de kant een beetje drogen nog verder. Het kinderlied is Who's the King of the Jungle? En daar horen gebaren bij. Who's the King of the Jungle? Wie is de koning van de jungle? En dan gaan we de jungle uitbeelden. Kent er iemand de gebaren? Ja, ik zie het al. Ik zie het al in het publiek. Oeh, oeh. Dat is de jungle. Oeh, oeh. Who's the King of the Sea? De zee. Babbelen, babbelen, babbelen. Who is the King of the Universe? We gaan een deeltje van het universum uitbeelden, dus de aarde, de ronde. Wie is de koning van het universum? En who's the King of Me? En dan, I tell you, Jesus. Dat is Engels voor Jezus. Yes, he is the King of Me. He is the King of the Universe. The jungle and the sea. Ja.
Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me?
I'll tell you, Jesus.
Goed, wie wil er nog bidden?
Heer God, ik wil danken dat het een leuke zondagschool mogen zijn. Dat we iets leren uit de Bijbel. En dat het een goede dag mogen zijn. In Jezus' naam, amen.
Het viel mij wel op dat de kinderen wel gedisciplineerd waren. Hè? Ze stonden hier zo mooi stil. Mag wel een keer gezegd worden. Zo, ik wil mijn preek houden over het tweede deel van Saul. Ik denk dat er nog een belangrijke les uit te leren is. En misschien wel de moeilijkste les. Dus ik wil verder gaan voor de mensen die een Bijbel mee hebben op 1 Samuel 13, maar ik ga eerst nog de zegen vragen. Vader, we danken u, Heere, dat wij uw woord hebben. Dat we vanuit dat woord mogen leren en toepassen in ons leven met vallen en opstaan. Heere, dat we inderdaad het van u mogen verwachten en leren te vertrouwen op u. We danken u, Heere, dat u, ondanks ons vele falen, ons niet in de steek laat. Dat we telkenmaal opnieuw die genade hebben ontvangen. Heere, dank u wel daarvoor en ik bid ook, of ik vraag uw zegen over de preek van deze morgen, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Misschien eerst een keer een kleine geschiedenis of een klein beetje inleiding in verband met Samuel. Dus het boek Samuel werd geschreven door de profeet Samuel en gaat in feite over het grootste deel over Israël en de koningen. Waarom noem ik het boek Samuel? Omdat de profeet Samuel in feite ook een grote rol in speelt. En volgens de Bijbel, of volgens de Bijbelleraars, ook wel een groot deel geschreven is door de profeet Samuel. En het is in feite een geschiedenis. Het boek Samuel houdt 150 jaar geschiedenis in van het volk Israël. En dat kunnen we dateren van rond 1100 jaar voor Christus. En het is merkwaardig. En ik las dat gisteren nog, zonder dat ik daar veel bij stil stond, dat Israël zich ontwikkelde van een gezin, denk maar aan het gezin van Abraham, tot een stam, denk maar aan Jacob en de navolgelingen van Jacob, daarna tot een volk, denk maar aan de tijd van Mozes, en uiteindelijk tot een rijk onder leiding van de koningen, zoals Saul de eerste koning was, David en de anderen. Dus God hing mee met zijn volk. Een les in de geschiedenis. En inderdaad, het is wonderbaarlijk dat een volk of een gezin zich tot de dag van vandaag door de genade van God nog altijd stand houdt. Het is een beeld en het is ook een belofte van God dat hij inderdaad met zijn volk nog altijd draagt, laat ik het zo zeggen. En ik wil misschien kort herhalen wat ik de vorige keer heb proberen te vertellen. Namelijk, het volk had een koning nodig. Ze wilden een koning, ze wilden hun zijn, zoals de andere volken. En God koos inderdaad iemand uit die groot en sterk was en ver boven het volk uitstak, namelijk Saul. Maar ondanks de hoge verwachtingen van die koning en ondanks dat hij in kracht en sterkte misschien wel uitsteeg boven het volk, zien we toch dat hij maar een klein hartje had. Hij verborg hem bij de bagage, als hij moest koning geworden. En als erop aankomt om zijn kracht en zijn sterkte te tonen om te vechten tegen Goliath, zagen ze hem niet. Dus het beeld van een koning dat mensen verwachten, is niet wat God in gedachten had. En een koning, dat betekent ook dat hij moet gezag uitoefenen. Dat hij moet vertrouwen schenken. Maar ook dat die koning, door God aangesteld, ook onder het gezag staat van God. En moet leren vertrouwen. En dat was juist de belangrijkste les dat we mochten leren verleden keer, toen ik dat sprak. God leert namelijk Saul, en dat was door die tekenen, dat God te vertrouwen is. Want gehoorzamen en vertrouwen in iemand of iets dat je niet weet hoe te beginnen, dat is heel moeilijk. Maar God gaf hem die 3 tekenen, aanreikingspunten van kijk, Ik ben te vertrouwen. Het waren mijlpalen in het leven van Saul om te weten dat inderdaad God goed is en dat God te vertrouwen is. Want Saul heeft niet het koningschap gezocht. Hij was geroepen door God om zijn volk te dienen. En ik denk dat we dat ook goed moeten in het oog houden als we geroepen zijn voor iets, dat God ons inderdaad ook leert en dat wij ook mogen leren te vertrouwen op God om de dingen in stand te houden. Dat was een beetje in het kort de lessen van de vorige keer. God maakt bereid. En ik vond dat zo mooi dat inderdaad Saul mocht leren op God te vertrouwen. En dat is iets wat we ook vandaag weer mogen doen en elke dag leren op God te vertrouwen. Maar vandaag wil ik het ook een beetje helpen over wachten. En we zullen zien in onze tekst namelijk dat wachten soms verschrikkelijk moeilijk is. En ik wil lezen van 1 Samuel 13, hoofdstuk 13, tenminste van 1 tot 15. Het is een beetje een lang stuk, maar ook, we hebben tijd. Inval van de Filistijnen. Saul was een jaar aan de regering geweest en hij regeerde voor het tweede jaar over Israël. Toen koos Saul 3000 man uit Israël. Uit Israël voor zich uit. 2000 mannen waren bij Saul in Michmas en in het bergland van Bethel. En 1000 waren er bij Jonathan in Gibea in Benjamin. De rest van het volk liet hij gaan, ieder naar zijn tent. Jonathan die versloeg het garnizoen van de Filistijnen dat in Heba lag. En de Filistijnen hoorden dat. Daarom liet Saul in het gehele land op de bazuin blazen met de boodschap: laat de Hebreeën het horen. Toen hoorde heel Israël: Saul geeft het garnizoen van de Filistijnen verslagen en ook is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. Vervolgens werd het volk samengeroepen om achter Saul aan te gaan naar Gilgal. De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël, 30.000 wagens en 6.000 ruiters. Een volk zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Zij trokken op en sloegen hun kamp op in Michmas, ten oosten van Bet-Even. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was in het nauw gedreven, verborg het volk zich in de grotten, in de spelonken, tussen de rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten. Ook staken Hebreeërs de Jordaan over naar het land van Gad en Gilead. Maar Saul bleef zelfs nog in Gilgal en al het volk kwam bevend achter hem aan. En Saul wachtte 7 dagen tot het tijdstip wat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. En toen zei Saul: brengt een brandoffer bij mij en dankoffers. En hij offerde het brandoffer. En het gebeurde toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat zie Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen. En Samuel zei: wat heb u gedaan? Toen zei Saul: omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, zei ik bij mezelf: nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal. En ik heb niet getracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Daarom heb ik mezelf gedwongen om het brandoffer te brengen. Maar Samuel zei tegen Saul: u hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heere uw God, dat gij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. En de Heere heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heere heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn voor zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden had. We zijn hier een beetje in de situatie van het eerste regeringsjaar van Saul. En we zien dat Saul ook de opdracht kreeg om oorlog te voeren. En dat doet hij dan ook. We lezen dat hij inderdaad de Filistijnen gaat gaan verslagen. En hij doet dat zo, jezelf zo verzekerd, dat hij het in het hele land op de blazoen laat blazen met de boodschap: laat de Hebreeën het horen. Met andere woorden, het volk Israël mag horen welke goede oorlogsgeneraal Saul is. Het volk mag weten dat ze inderdaad een overwinning hebben behaald op de Filistijnen. Het was zo in de tijd van Saul, dat het allemaal kleine koninkrijkjes waren, ook van de Filistijnen. Dus ze hadden een bepaald gebied veroverd van de Filistijnen. En ze waren daar heel trots op. Maar, dat is het dan. Hoe hoogmoedig en zelfzeker ook Saul is, het is maar van korte duur. Want plots, wat gebeurt er? En ergens is dat ook heel normaal. Die Filistijnen die zitten ook niet stil. En we hebben gelezen dat zij een heel leger bijeenriepen, namelijk 30.000 wagens en 6.000 ruiters. En Saul had 3.000 man uitgekozen voor Israël voor zich. Het is inderdaad een heel groot verschil. En dat spreekt ook al van de hoogmoed van Saul. Want bij de slag om Jabes, als we moesten terugkijken in onze Bijbel in 1 hoofdstuk 10, dan lezen we dat de Ammonieten de stad of het volk Jabes wilden innemen. En toen verzamelde het volk Israël 300.000 man en 30.000 man uit Juda. Dus ze hadden een leger Israëlieten van 330.000 man toen ze de stad Jabes bevrijden. En nu was Saul zo overmoedig om enkel maar met 3.000 man op te trekken tegen de Filistijnen. Natuurlijk kon hij ook niet weten dat de Filistijnen, maar dat komt hij wel denken, ook een tegenaanval zou doen. En dat doen ze dan ook. De Filistijnen die verzamelen zich en strijden tegen Israël. Ik ga dan lezen, 30.000 wagens en 6.000 ruiters, een volk zo talrijk als de zandkorrels. Wat was het gevolg? Natuurlijk, dat is heel normaal, dat het volk in nood kwam. Ik denk dat Saul dan in een haast al het volk bijeen heeft geroepen, maar ze waren niet voorbereid. Want er staat duidelijk in de Bijbel dat hij het volk liet naar huis gaan. Met 3.000 man soldaten was genoeg. En plots kwam daar dat volk, de Filistijnen, op hem af met een kleine, ja, het staat er niet juist bij, maar pak dat we misschien 100.000 of 300.000 man waren, voor te strijden tegen Israël. En wat was het gevolg? Dat Israël in een grote nood kwam. Hij verborg het volk zich in grotten, in rotspleten, tussen de rotsen en in de schuilplaatsen en in de putten. Er kwam een grote angst over dat volk. En ik denk dat het ook maar heel normaal was. Want denkt u dat wij daar in die situatie staan, dan zouden wij ook met knikkende knieën in feite naar horen wat er gebeurt. En we mogen ook eerlijk zeggen dat Saul tenminste dwaas heeft gehandeld. Het was niet wijs om zo te handelen. Misschien, zoals ik al zei, overmoedig, zelfverzekerd, maar in ieder geval, het was niet wijs. We kunnen niet zeggen dat dat een wijs besluit was. Als hij dat nu anders had aangepakt, maar ik ben ook geen stratege natuurlijk, maar gewoon het volk, de soldaten die bij hem gebleven waren, in plaats van 3.000 man, maar 300.000 man, dan ging het misschien wel anders geweest zijn. Maar nu voelden ook de Filistijnen dat ze met een legertje van 3.000 man gemakkelijk zich konden verweren. En dan zien we dat heel die toestand van dat volk plots verandert. Van overwinning naar een nederlaag. Dat is, en dat lezen we soms vaak in de Bijbel. In de tijden, als we het Oude Testament lezen, dan lezen we nog dikwijls een keer van overwinning en nederlaag. Het volk dat overwinningen behaalt door te gehoorzamen en soms door niet te gehoorzamen nederlagen leidt. Maar nu komt mijn punt in feite. En nu komt het wat ik in feite wil aanhalen. Namelijk dat Saul 7 dagen wachtte tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Er werd namelijk aan Saul duidelijk gezegd, en dat kunnen we ook lezen in hoofdstuk 10, vers 8. Lezen we duidelijk, toen Samuel naar Saul ging, daar staat er, dan kreeg hij de opdracht, ga voor mij uit naar Gilgal. Zie, ik zal naar u toe komen om brandoffers te brengen en om dankoffers te brengen. 7 dagen moet u daar wachten totdat ik bij u kom en u bekend maakt wat u zou doen. Dat was een zeer duidelijke boodschap, zonder mis te verstaan, wat Saul moest doen. Hij moest naar Gilgal gaan, hij moest daar 7 dagen wachten totdat de profeet Samuel komt. En ik wil misschien kort uitleggen wat het brandoffer is en wat het dankoffer is, want we lezen dat zowel Samuel het brandoffer als een dankoffer brengt. En in feite is dat wel mooi, hoe het in het Oude Testament al ergens de tekenen naar de Heer Jezus verwees. En dan kunnen we dat lezen in Leviticus 1, vers 4. Het brandoffer is in feite een aanbidding. En daar staat er dat zij, als ze het rund, of het, en dat was ook zo mooi, het hangde namelijk af, als je een offer wilde brengen, hoe rijk je was. Was je rijk, dan kon je een kalf brengen. Was je minder rijk, dan was het een klein vee, een heid. Of had je nog minder, een duif was ook goed. Dus God zorgde wel dat iedereen op zijn manier, volgens de rijkdom van zijn bezit, kon offeren. We moesten niet extra gaan sparen of extra dingen gaan doen. De dingen die we hadden, mochten we doen. God voorziet, en ik vond het ook een mooi beeld, dat God voorziet naar de noden van de mens. Maar het kwam er allemaal op neer, namelijk dat zij hun handen op de kop van het brandoffer, van het dier, moesten leggen. En zodat het hen ten goede zou komen door verzoening voor hen te bewerken. Dus ze moesten zich vereenzelvigen met dat dier en zeggen, en dat dier werd geofferd, maar in feite moest de mens geofferd worden. En de zonen van Aaron, de priesters, mochten dan het vuur aansteken en het brandoffer brengen. Het is een mooi beeld van, inderdaad, een voorspiegeling van het werk van de Heere Jezus. We vereenzelvigen ons met Jezus. We zijn dankbaar dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan, voor onze zonden. En ook in het Oude Testament was dat duidelijk aanwezig. Dat de mens beseftige, ik kan aan Gods eisen niet voldoen. En dan kregen we het dankoffer. En het dankoffer moest in feite ook dezelfde handeling uitgevoerd worden. Maar dat was dan meer van dank van, inderdaad, God is een weldoener. We zijn gezegend geweest. En ik denk dat we dat ook misschien de dag van vandaag kunnen zeggen door onze rijkdom ook uit te delen. Hè, door ons geld te delen met anderen of aan organisaties, dat we inderdaad mogen dankbaar zijn dat we gezegend zijn en dat we mogen geven naar vermogen. Dat was een beetje het brandoffer en het dankoffer. Wat er moest gedaan worden. En nu zit Saul in die situatie. En beeld, als ik dat las, dan is dat inderdaad heel begrijpelijk dat Saul het vuur of het offer zelf wilde aansteken. Want wat was dat er namelijk geschreven? Ik weet niet als je het nog herinnert. Toen Saul die ezelinnen moest gaan zoeken, werd hij gewezen van, kijk, de profeet is hier. En dat kleine meisje zei tegen Saul en zijn knecht van, het volk zal niet eten vooraleer Samuel het offer heeft gezegend. Er was een heilig respect voor het brandoffer. Niet iedereen kon zomaar het brandoffer offeren of aansteken. Het volk wachtte letterlijk op de komst van Samuel om dat heilig moment samen te delen. Dat had Saul inderdaad moeten geweten hebben. Dat is namelijk dat hij niet geroepen was om dat te doen. Maar de situatie was natuurlijk voor Saul zeer moeilijk. Door zijn hoogmoed en zijn zelfzekerheid stond hij daar in een positie die uitzichtloos was. Als we lezen dat de soldaten en de mensen zich verstopten, zelfs al mensen die vluchten de Jordaan over naar het andere deel van Israël. Ja, en het volk die nog bij hem was ook allemaal wegliep. Ja, op den duur stond hij daar helemaal alleen. Dus uit de nood en uit de angst voelt hij zich wel verplicht om dat offer aan te steken. En dat is in feite hier zijn grote fout dat hij doet. En dat is ook wel de moeilijkste fout, of de moeilijkste dingen die we in ons christenleven zullen moeten leren. Het is hier gemakkelijk gezegd, en ik zeg het ook voor mezelf, het is gemakkelijk gezegd voor, als we dat lezen, dat Saul daar stond te wachten. Iedereen loopt daar weg, de vijand staat daar voor zijn neus, met een onzettelijke grote macht. Terwijl wij ook nog lezen in 1 Samuel 13, dat zelfs met het volk van Israël, dat er geen speer of zwaard te vinden was in het hand van het volk, dan alleen bij Saul en Jonathan. Dus zelfs dat hadden ze nog niet. Ze hadden geen ijzeren wapens, wel katapulten en andere dingen, maar geen ijzer. Dus ze stonden daar bijna heel machteloos tegenover. Dus Saul had inderdaad het vuur in hem om inderdaad dat brandoffer aan te steken. Zoals ik al zei, wachten. Dat is nu juist het moeilijkste. Het moeilijkste om te doen. En als we eerlijk zijn in ons eigen leven, dan zijn we, waarom duurt dat soms zo lang? Die gedachten van twijfel en angst, die komen over ons. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat ook aan het voorbereiden was, en van de week op het werk zit ik dat soms een beetje mijn gedachten mee bezig, dan kwam er ook zo die gedachte in mij op van, ja, die verhalen van Saul en van David die dat Goliath verslaat. Zou dat wel waar zijn? Je kunt dat ook zelf schrijven, dat is van die fantastische verhalen. Ja, koning David, een klein manneke, die met een slinger een reus verslaat, dat is bijna onmogelijk. En die gedachte speelde in mij op totdat ik inderdaad kwam bij die gedachte van de mannen van vroeger, die konden inderdaad slingeren met een slinger. Hè. Ik bedoel, dat was geen onnozel wapentje, die konden werkelijk doden. Dus dat verhaal van de Bijbel, dat klopt, maar ik moest ergens mijn gedachten verzetten, want ik ging meegaan in de leugen die mijn gedachten probeerden te overwinnen om dat verhaal, en ik noem dat geen verhaal, ik noem die geschiedenis als verhaal te laten overkomen. En soms is dat ook zo bij het wachten. De tijd dat Saul hier moest wachten, kunnen inderdaad onze gedachten van twijfel en angst binnenkomen in je hoofd en beginnen rollen, spinnen. En natuurlijk was dat hier bij Saul zo. Het is echt inderdaad confronterend. Het is confronterend. Je eigen ongeduld haalt niet altijd het beste bij je van boven. Het vraagt moed om te wachten. En hier was dat inderdaad ook zo bij Saul. Het was confronterend voor hem. Die koning, Saul, die een kop groter was dan al de rest, het vroeg moed om te blijven wachten. Maar dat deed hij niet. Je wordt geconfronteerd met jezelf, met je eigen zwakheid. En van de week heb ik dat ook mogen ondervinden. We hebben namelijk een kleine ruzie, is ook niet waar, maar een grote oneenigheid bij ons voor de oprit van ons. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb van de week hem bijna vermoord. Ik was zo kwaad, maar dan ook zo kwaad. Gelukkig dat mijn gasten er waren om mij tegen te komen. Maar dan zie je pas wat er in u leeft. En ik wil het ook eerlijk zeggen. Ik ben ook eerlijk. Ik was zo kwaad op een bepaald moment. En ik heb dat ook helemaal niet meer onder controle dan. Dat ik echt van alles wat er dan gebeurt. En welke onnozele reden dat hij allemaal aanhaalt. Ik was zo kwaad, wat het ook is. Ik was zo kwaad. Ik was over mijn toeren, zoals dat noemt. En dan moet je terug ergens van oei. Dan moet je terug ergens, ja, relaxen, weer gaan nadenken. En ook die boze gedachten dat je in je hoofd hebt, die spinsels, dat moet je wegdoen. Hè? Dat kun je niet laten rollen of laten bewerken. Dat moet je wegdoen. Dan word je echt weer geconfronteerd met jezelf van, inderdaad, ik ben ook maar een mens met mijn fouten. En ik wil dat hier ook openlijk getuigen. Het is zeker niet goed, maar soms kan een mens echt, ja, ontploffen. En ik hoop dat ik hier niet de enige ben. Maar dat was op dat moment. En toen ik dat ook voorbereidde, kwam dat ook weer naar voren van, we worden inderdaad geconfronteerd met ons eigen ik. We zitten hier wel in de kerk allemaal vroom en heilig, maar in ons werkelijke leven moeten we nog zoveel leren. En dat is ook dat Saul hier moest doen. Wachten is iets dat door God werd ingesteld. Als we denken aan Noach, hij moest 120 jaar wachten totdat de zonvloed kwam. Als we denken aan Jozef, die rond 17 jaar zijn droom kreeg dat hij ooit koning zou worden, of dat zijn broers zich zouden buigen voor hem, dan heeft hij bijna 30 jaar moeten wachten, of 20 jaar moeten wachten tot die droom uitkwam. Als we denken aan Mozes, die 40 jaar in de woestijn heeft moeten leven, totdat God hem werkelijk uit de woestijn heeft geroepen om het werk te doen om het volk uit te leiden. Als we denken aan Paulus, die geroepen werd om apostel te zijn en 3 jaar in afzondering in Arabië heeft moeten leven totdat hij werkelijk werd geroepen. En dan niet te vergeten, Jezus was 30 jaar op aarde toen zijn bediening begon. Het zijn allemaal tijden van wachten. En in die tussentijd, wat gebeurt er in die tussentijd? God bereidt voort. Hij maakt ons klaar. En de situaties die wij tegenkomen in ons leven, dat moet ons ook ergens doen nadenken. En durven uzelf te confronteren en durven te na te denken van God bereidt mij voor. Zoals ik dat heb meegemaakt, dat speelt al een tijdje door uw hoofd, dat is niet zomaar. En hij probeert altijd kalm te blijven totdat het eindelijk een keer ontploft. En het is dan aan mij om blijvend dat onder controle te houden en te bidden. Of niet onder controle te houden, om te bidden dat God ergens mij ook leert geduldig te zijn. En nog meer confronterend om liefde te hebben voor mijn gebuurs. Want dat zit nu op een zeer laag niveau. Maar zulke situaties leren ons. Leren ons om inderdaad om te leven of heilig te worden voor God. Daar beginnen we mee, laat ik het zo zeggen. Dat zijn geen dingen die zomaar op ons pad komen. Het zijn dingen die God toont en openbaart, omdat wij zouden leren. En dan zien we dat Saul in feite een paar excuses aanhaalt. Want, wil eerlijk zeggen, als we terug naar ons verhaal komen, Saul staat daar in die situatie. Beeld u zelf in als koning. Dat staat voor dat leger, uw volk loopt weg. Saul of Samuel, die zo geziene profeet, die heilige profeet, waar het volk ontzag voor had, dat ze zelf niet begonnen te eten of niet begonnen aan het brandofferen vooraleer de zegen van Saul er was, dan, en dat heeft hij in feite ook verkeerd ingeschat. Hij dacht dat het brandoffer belangrijker was dan de profeet. En hier zien we dat hij inderdaad een list gebruikt, maar geen list dat hij zegt, ik ga het doen. Ik ga dat brandoffer slachten en in vuur opdoen gaan, want dan zullen het volk denken dat God met ons is. En dan lezen we heel duidelijk dat hij redenen aanhaalt en zich ook verexcuseert en probeert aan te halen van, ja, maar ik doe dat niet maar zomaar, Samuel, ik heb redenen om dat te doen. Menselijke redenen had hij zeker. Maar bij God was het anders. En de eerste reden is, zegt hij in vers 11, in hoofdstuk 13. Toen zegt hij, omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan. Dat is de eerste reden. De eerste reden was, het volk liep weg. Dat is heel normaal. Een menselijke reactie. En de tweede reden, zegt hij, omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam. Met andere woorden, hij probeert zich te verhoeilijken, te verontschuldigen van, ja, maar Samuel, had wel gezegd 7 dagen, hè? En hij zit er nog niet. Het is ook een beetje uw schuld. Hij moest er maar een beetje vroeger gekomen zijn. Dan ging dat allemaal niet gebeurd zijn. Dus we zoeken altijd, we willen ons altijd uitspreken. En een derde reden was, als we lezen in vers 12, zei ik bij mezelf, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal en ik heb niet getracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Je maakt dan nog zo vromer, of dat hij nog heiliger dan de paus zeggen we. Maar hier is dat in feite zo. Wat zegt hij hier? Ja, maar ik sta hier voor een groot oorlogsveld, voor een grote overmacht. En ik heb nog niet de Heere gezocht. Met andere woorden, je wil hem verhoeilijken van te zeggen van, ja, maar ik ga eerst God aanbidden. Ik ga Gods stem aanroepen. Ik ga inderdaad dat brandoffer en dat dankoffer doen opgaan, zodat ik de Heere gunstig heb gesteld. Het zijn allemaal redenen dat Saul gebruikt om zichzelf in feite in een goed daglicht te stellen en om zich te verontschuldigen. En dat roept bij ons, en ik hopelijk bij jullie allemaal ook wel soms een keer op, dat wij ons altijd beter voordoen dan dat we zijn. Dat we ons niet durven tonen wie we werkelijk zijn. Hier zien we van Saul dat hij dat doet. En Saul was ook maar een gewoon mens. Net zoals wij. Wij gaan ook verontschuldigingen aanhalen. We gaan ons ook proberen er onderuit te klappen. En we hebben ook soms wel goede redenen op menselijk gebied om dat allemaal te doen. Maar het houdt geen steek. Bij God zijn de dingen anders. En inderdaad, om terug te keren naar dat wachten. Het was de opdracht van Saul om te wachten. Dat had Samuel duidelijk gezegd tegen Saul in hoofdstuk 10. En Saul heeft vergeten hoe dat God in zijn beginperiode, door die tekenen die hij heeft mogen zien, hem heeft gebruikt en hem heeft bevestigd van God is te vertrouwen. In nood is het moeilijk om dat vast te houden, dat God te vertrouwen is. En als we eerlijk zijn in ons eigen leven, als het moeilijk gaat, is het zeer moeilijk om vast te houden dat God te vertrouwen is. Die les heeft Saul moeten leren in de eerste hoofdstukken. En dat was iets dat hij moest meenemen om nu te kunnen wachten. Maar dat is juist geloof. juist de vastheid en de grootheid van ons geloof om daarop te blijven vertrouwen en niet te zien naar de omstandigheden, terwijl Saul zag naar de omstandigheden en heeft gefaald. Ik denk dat er nog weinigen zijn die zo'n belangrijke les hebben ontvangen van Saul met die tekenen. Dat er iemand tegen u zegt van dat gaat gebeuren, dat gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. Allemaal op dezelfde dag. En als dat gebeurt, dan moet je zeker zijn dat het een zegen is en een les voor de rest van je leven. Dat God inderdaad spreekt en dat hij zijn woorden waarheid is. Ik denk dat er weinigen dat kunnen zeggen van Saul. En toch zie je dat die les voor Saul weinig waarde had. Want hier staat hij inderdaad, ja, doet hij wat hij moet, doet hij wat hij denkt te moeten doen, maar hij had geen recht om dat te doen. Want ten eerste, het aansteken van het vuur, het offeren, gebeurde door de priesters. En Saul was geen priester. Hij was wel onder de profeten op een bepaald moment, maar hij was geen priester. Hij was enkel koning. Dus wachten. Wachten op God is iets zeer moeilijk, zoals ik al zei. En dat zien we hier duidelijk in onze tekst. Maar het is, zoals ik ook al aanhaalde naar mijn eigen leven, misschien is het ook maar daarvoor, en ik ga daarvoor om ons beter te leren kennen. Namelijk dat we op een bepaald moment in een put worden gebracht, omdat onze eigen plannen en onze eigen invullingen zouden stoppen en we echt leren dus te wachten op God. Dat je stappen durft te zetten naar Gods wil. Hier, en we lezen dat ook van David, want in feite was David een voorbeeld. En dat is juist het grote verschil tussen Saul en David. Wat Saul niet kon, heeft David wel gedaan. Als we nu gewoon al denken aan Goliath, dan zien we welk een verschil van geloof er is tussen Saul en David. En dat is ook misschien wel bij ons mensen in de kerk, of ons thuis, of in onze situaties. We kunnen geloven, maar in de praktijk van ons leven, om echt te vertrouwen als een David, is nog wel heel anders. We kunnen meedoen, en we kunnen zeggen amen, maar als er op aankomt, dan zijn we misschien zo. Terwijl dat David ook een zwak mens was, kwestie van zonden, kunnen we veel over zeggen, maar het was een man die vertrouwde op God. En dat is in feite hetgene wat er vandaag naar boven moet komen. Dat we leren God te vertrouwen. En als we in moeilijke situaties zitten, dat we mogen weten, God is te vertrouwen. Wachten op God. En ik heb hier nog een mooie definitie gevonden. Wachten gaat uiteindelijk niet over God. Het gaat over ons en wat er in ons gebeurt. Het gaat over ons antwoord op zijn vraag, geloof je dat ik groot ben en te vertrouwen ben. En ik vind dat heel mooi. Ik ga het nog een keer lezen. Wachten gaat eigenlijk niet over God. Het gaat niet over God. Het gaat over ons en wat er in ons gebeurt. Het gaat over ons antwoord op zijn vraag. Geloof je dat ik groot ben en te vertrouwen ben? We zitten hier in de kerk en we zingen en we roepen halleluja. En God is groot. Maar in de dagelijkse praktijk van ons leven moeten we vaak erkennen dat we dat niet geloven. En dat we opnieuw onszelf moeten toewijden aan God om te zeggen, ja, maar God, u bent werkelijk zo groot. U bent te vertrouwen. En dat is voor ons telkenmaal opnieuw een les dat we mogen doornemen. Telkenmaal opnieuw gaan nadenken en ons met het woord van God bezighouden, bidden, omdat we inderdaad, wat ik hier heb voorgelezen, ook werkelijkheid mag worden. Dat we falen, dat is geen probleem. Ik denk dat David en al die godsmannen ook vaak een geloofcrisis hebben meegemaakt. Maar uiteindelijk moeten we terugkeren naar God. Moeten we belijden. En ik hoop dat dat in ons hart mag wakker geworden worden. Dat God werkelijk groot is. Zoals ik het hier zo mooi kan zeggen, heb ik daar ook soms, of veel soms wel, een worsteling mee. Namelijk echt geloven dat je in de problemen zit, dat God dit kan oplossen. Ik zit nu maar gewoon al te denken bij ons aan die oprit. Ik heb al heel wat door mijn hoofd laten spelen van wat kan ik doen. Meestal geen goede dingen. Maar ik moet dat ook kunnen loslaten. En ik moet als christen ook een voorbeeld zijn. En ik moet vooral leren wachten van hoe gaat dat hier aflopen. Blijft het zo zoals het blijft, dan is het ook goed. Maar leren wachten, dat geeft ons een zekere onmacht. We doen dat niet graag. We willen het liever zelf in handen nemen.
en ons daardoor te goed of te kwade in een, ja, onszelf verhogen daarin. Dus geloof je dat ik groot ben om te vertrouwen? Oh, dat ik te vertrouwen ben. En nog, nog iets dat ik gevonden heb. Een Bijbelse definitie van wachten is niet uitgaan van het ernstig, je zorgen maken, eisen stellen, het hef in de eigen handen nemen. Maar wachten is ook niet iets passief. Wachten is een volhardend streven door geduld, door gebed en geloof, onze focus te houden op God. Wachten is het van God verwachten. En ik denk dat dat inderdaad zo mag zijn. En dat is vaak onze crisis in ons geloofsleven. We lezen de Bijbel, we lezen van die ongelooflijke verhalen, dat we denken, ja, het zijn verhalen, maar het is geschiedenis. Het is werkelijk gebeurd. En soms moet ik tegen mijn eigen zeggen, het is werkelijkheid. En ik hoop dat we dat ook voor ons allemaal opnieuw mogen confronteren met onszelf, hoe klein gelovigen we zijn en hoe groot God is. En dat we dat ook meer in ons eigen leven zouden mogen erkennen. Saul heeft het mogen zien hoe dat God getrouw was. Alleen had hij niet het geloof om dat in werkelijkheid te brengen. Het bleef allemaal theorie. Terwijl al David in de praktijk van zijn leven God, ja, groot maakte. En ook ervaarde dat God bij hem was. En wij hebben de keuze om een Saul te zijn, om een David te zijn. Zo, ik wil nog afsluiten in gebed. Vader, we danken u, Heere, voor uw les, Heere, die hij ons wilt leren. We moeten erkennen, Heer, dat we kleine gelovigen zijn. U noemde uw discipelen zo. En wij mogen, of ik noem mij daar ook bij, een klein gelovige, Heer. Maar u kent onze zorgen. U kent, en het is ook niet allemaal zo gemakkelijk, Heer. Maar u bent getrouw, Heer. En u zegt dat u een hulp bent. Dat u tegemoet komt. Heer, ik wil dat geloven. En wilt u ons als kerk en als gemeenschap ook leren te vertrouwen op u. Vader, we hebben hier ook mensen die problemen kennen, grote problemen, ziekte, Heer, nog andere dingen. U weet, Heer. U weet wat er in de gemeente leeft. En ik bid u dat wij als kerkgemeenschap dat ook mogen ervaren dat u groot bent. Dat u in werkelijk te vertrouwen bent. En dat waar de nood ook is, Heer, dat u voor de uitkomst zorgt. Wilt u ons helpen om dat geloof in de praktijk om te zetten? Dat vraag ik in de naam van Jezus. Amen. Ik wil misschien nog een korte tijd van gebed doen. Vooraleer we ons laatste lied gaan afsluiten. Dus iedereen voelt zich vrij om te bidden. Ook in, nou, dat jullie hebben gehoord. En stelt gij of luid op. En dan zal ik nog afsluiten. Dan sluiten we nog af met een lied. En dan is er nog koffie. Vader, dank u wel dat u inderdaad getrouw bent. Dat u ons leert, Heer. Ook daarvoor wil ik u danken. Omdat we inderdaad geconfronteerd mogen zijn met wie we zijn. En dat u zo een liefdevolle vader bent. Die telkenmaal opnieuw ons leert, ons geneest. En ons leidt naar dat heilige doel. Om gelijk te zijn of om te worden zoals Jezus. Dankzij uw heilige geest. Heer, wilt u ons zegenen ook deze dag nog. Wilt u ons bewaren. Mogen wij ook, ja, tot zegen zijn voor anderen. Wilt u, Heere, Heer zijn over ons leven. Dat vragen we elke dag en uit genade. Amen.
We gaan eindigen met het laatste lied. Dank u, Jezus, voor uw kostbare bloed. Eindigen met Jezus. Mag samen recht staan. Thank you.
great man wie ik was. Ik was prins en verdwaald, door mijn zonde ingehaald. Ik kon niet terug, want de kloof was veel te wijd. Maar de overkant stond u, en u was deels op mij. U werd de brug die de diepe overspan. U verliet aan de stoom om te heersen in mijn hart. Daar aan het kruis droeg ik mijn verdiende loon. Op mijn ziel en schuld, en voor eerst had ik weer hoop. Dank u, Jezus, voor uw kostbaar bloed. Dank u, Jezus, ik ben zo verwoed. Dank u, Jezus, want u redden mij. Laat mij uit het donker naar u. Begraven in mijn graf, daar lag ik jarenlang, maar sinds u naar buiten kwam. Ik ben aan de dood weer afgedaan. Mijn leven is verliefd door het bloed van het
als ik mis slapen kan. steeds van de goedheid van God. Al in mijn leven bent u trouw, Heer. Al in mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij leeft, zing ik steeds van de goedheid van God. Je zachte stem in mij door al mijn dalen, die was ik kwijt in de donkerste
als een vader,
ik ken u als een vriend,
ik leef met
u in de goedheid van God. Al in mijn leven bent u trouw, Heer. Al in mijn leven bent u goed, zo goed. Adem aan mij geeft, zing ik steeds van de goedheid van God.
Uw goedheid is altijd bij mij, dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, dag en nacht bij mij. In mijn hart en ziel laat ik voor u neer. Ik geef u alles in. Uw goedheid is altijd bij mij, dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, dag en nacht bij mij. In mijn hart en ziel laat ik voor u neer. Ik geef u alles in. Uw goedheid is altijd bij mij, dag en nacht bij mij.
In mijn leven bent u trouw, Heer. In mijn leven bent u goed, zo goed. Adem aan mij geeft, zing ik steeds van de goedheid van God. Al in mijn leven bent u trouw, Heer. Al in mijn leven bent u goed, zo goed. Adem aan mij geeft, zing ik steeds aan de goedheid van God.
Ja, ik zing aan de goedheid van God.
Zo, dan zijn er nog de mededelingen. Ik denk dat er dinsdag bidstond is om 14:00. Anders nog mededelingen? Nee, ik denk dat het was. Dan wens ik jullie allemaal nog een gezegende zondag en nodig jullie uit voor een koffie. Amen.